Welkom bij deze vergadering van de Commissie Ruimte en Economie. Ik open hierbij de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van Ramses Lucas en Stan Alde Althoff. En Stan Alde Althoff wordt vervangen bij de gemeente Belang VVD door de heer Jan Alde Althoff. Zijn oom. Kan de commissie zich vinden in de agenda voor vanavond? Zo ja? Nou, dan stellen we deze agenda voor vanavond vast en gaan we direct over naar agendapunt nummer 2. Dit betreft het vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan Te Bergen voor de jaren 2019 tot en met 2024. Zoals omschreven in de wet Milieubeheer zijn gemeenten verplicht een gemeentelijk rioleringsplan vast te stellen. Het huidige gemeentelijke rioleringsplan loopt op 31 december aanstaande af. Er dient dus een nieuw gemeentelijk rioleringsplan van kracht te gaan worden. Wat stelt het college voor? Allereerst het intrekken van het gemeentelijke rioleringsplan Te Bergen-Dinkeland 2013-2018. En daarbij het vaststellen van het gemeentelijke rioleringsplan Te Bergen 2019-2024. Voor de beantwoording van eventuele vragen over het nieuwe rioleringsplan zijn naast de wethouder de heren Rob van der Velde van bureau Waterstaat. Maat. En vanuit de ambtelijke organisatie Theo Levering op Reinink en Bad Horselenberg aanwezig. Eenzelfde onderwerp staat vanavond ook in Dinkeland op de rol, waarbij ook de aanwezigheid van deze drie heren op prijs wordt gesteld. Vandaar dat dit onderwerp vroeg op de agenda van vanavond komt. Wie wil er vanuit de commissie het woord over het nieuwe, over hetgeen het college voorstelt? Het intrekken van het oude plan en het vaststellen van het nieuwe plan. Meneer Oude Vrielink.
Melkvelders en kantoren, die ook ander afvalwater hebben. Waar moeten ze daarmee blijven en hoe ziet u daar? Tevens wil ik u erop merkzaam maken dat in het activiteitenbesluit staat dat het lozen van spoelwater van melkinstallaties op het vuilwaterriool kan. Dus hoe is dat te rijmen? Volgens mij spreekt dat elkaar tegen.
Wethouder, aan u het woord of eventueel de hoofdmieter.
Nee, voorzitter, is misschien even duidelijk, als we technische vragen hebben over het inhoudelijk van de GRP, heb ik inderdaad de mensen achter mij daar even, misschien moet ik even een rondje afmaken voor technische vragen, neer. Volgens mij is dat het handigste.
Ja, heel...
Met u goedkeuren natuurlijk. Oké.
De technische vraag van meneer Molenkunen. Wie heeft er nog meer een technische vraag? Meneer?
Ik heb een financieel technische vraag.
Dan denk je ook...
Op bladzijde... Ja, 76, dat is een tabel. En daar staan eigenlijk begroot van wat we per jaar verwachten aan kosten te hebben. Dat komt er op 1,2 miljoen uit. Maar eronder staat dat de rioolheffing op 1,8 miljoen aan inkomsten genereert. En mijn vraag is, hoe zit dat?
Dat vragen we straks. Boerop straks dus, hè. Wie heeft er nog meer vragen qua techniek? Niemand. Ik denk dat het op zijn plaats is om nu deze beide vragen door de mensen van Noordbegaard en meneer Van der Velde te laten beantwoorden.
Ja, dank u wel.
Hemelwater mag er niet op, wat in de praktijk wel vaak opzit en tot problemen leidt. U heeft gelijk dat in dat stukje niet gesproken wordt over bedrijfsafvalwater. En daar is het systeem inderdaad voor geschikt en grotendeels ook voor bedoeld. Voor zover het systeem dat aan kan, hè, bij bedrijfsuitbreidingen is het wel eens een punt dat het systeem moet worden verzwaard. Maar het is daar ten principale wel voor bedoeld. U heeft volkomen gelijk.
Dank u wel. Ik ga er dan vanuit dat die alinea dan toch nog aangepast wordt. Of,
Ja.
Oké, dank u wel.
Oké, die wordt aangepast.
Dank u wel.
Dan de zogenaamd financieel. U kijkt in het tabelletje op bladzij 76, hè? Ja. Daar staan investeringsbedragen genoemd. Maar daarnaast is er nog sprake van kosten voor dagelijks beheer en onderhoud. Die staan daarboven wel vermeld in de tekst. En zodoende mist u een stukje in de berekening. Begrijpt u? Wat zegt u?
Waar staat het dan? Dat zou dus 6...
Kosten voor dagelijks beheer en onderhoud, dat is het zesde puntje, zijn 1,2 miljoen per jaar prijspeil 2018. Maar u mag niet zomaar investeringen, eenmalige investeringen, optellen bij jaarlijks weerkerende kosten voor beheer en onderhoud. He, daar zit een heel buffersysteem tussen en een afschrijvingsmechanisme, zodoende dat je die dingen niet zomaar mag optellen. Dan moet je dus inderdaad heel de spreadsheet als het ware gaan nalopen.
Okay. Ja? Zijn de technische vragen in voldoende mate beantwoord?
Dus, pardon. Heb ik nog één vraag? U zegt alleen de afschrijvingen. Onderhoud, afschrijvingen, bijvoorbeeld personeelskosten en dergelijke. Waar zit die onder verwerkt dan?
Die hebben we bij dat zesde puntje, de kosten voor dagelijks beheer en onderhoud. Staat hier 1,2 miljoen per jaar in de samenvatting. Elders in de tekst kunt u zien dat een opbouw heeft met onder andere ook de personeelskosten.
Oké, prima.
Mag ik ervan uitgaan dat deze twee opmerkingen zoals die geplaatst zijn, en met name die opmerking van meneer Oude Vrielink, verwerkt wordt in het plan voor de komende raadsvergadering? Oké? Dan is dat akkoord. Kijk, vraag? Oké, ik het technische gedeelte hebben gehad. Nu komen we bij het a-technische gedeelte.
Dank u wel, voorzitter. Dan het a-technische gedeelte. En dat past helemaal bij mij. In zijn algemeenheid snappen wij dat de klimaatverandering ervoor zorgt dat we maatregelen moeten nemen. We hebben ook die avond gehad met Renier van den Berg, die ons heel erg duidelijk heeft gemaakt dat we dat water van die extreme buien moeten proberen op te vangen. Dus dat is volstrekt duidelijk. En dat het hogere kosten met zich mee zal nemen, dat snappen we ook. Dat is onvermijdelijk waarschijnlijk. We krijgen in 2019 nog de stresstest. En dan zullen we op basis daarvan een plan van aanpak moeten maken voor de toekomst. We kunnen met heel en vooral akkoord gaan. We hebben één vraag. We hebben wel eens vaker in het kader van armoedebeleid gezegd van we zullen de minima proberen de lasten zo laag mogelijk te maken of daar waar mogelijk ze kwijtschelden. En nu dit omhoog gaat, willen we graag van de wethouder weten hoe het zit met de kwijtschelding voor de minima. Dank u wel.
Uw vraag is duidelijk. Ik geef het woord aan de wethouder hierover.
Inderdaad, het is een verordening die eigenlijk van toepassing is eigenlijk voor elke inwoner, om zo maar te zeggen. Maar ik hoor dus ook dat inderdaad het wel mogelijk is in verband met een soort kwijtschelding. En ik heb ook begrepen, als ik het goed gelezen heb, staat ook een GRP. Er staat wel een onderdeel over de kwijtschelding in. Ik weet niet of dat zeiden, maar...
Nou ja, er staat dat er sprake is van kwijtschelding en er is vast een percentage kwijtschelding meegeraamd.
Het gaat ons erom dat we weten allemaal dat er mensen zijn die ook in de gemeente Teubergen helaas onder de armoedegrens zitten. En het gaat ons erom dat de wereld voor hen niet nog slechter wordt nadat wij dit gaan invoeren.
Meneer de voorzitter, als ik eraan aan toe mag voegen. Als het goed is, komt in december de vorderingen op de gemeentelijke belastingen voor 2019 naar orde. En daar zit ook de kwijtschelding voor de minima in.
Dus voldoende beantwoord, meneer Wessert. Kunt u mee uit de voeten met dit
antwoord? Als we dan in ieder geval de kans krijgen om die vraag nog eens te stellen en het antwoord te krijgen wat we graag willen horen, dan ben ik gerustgesteld.
Inderdaad, we stellen nu een de verordening vast. Mogelijkheden van kwijtschelding is op een ander moment, op een andere plek, is het mogelijk. En dan valt dus deze rioolheffing valt daar dus ook onder. Mogelijk onder. Maar dat is wat we straks met elkaar gaan besluiten.
Een aartechnische vraag. Meneer Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet dat wij zitten te wachten in feite op de uitkomsten van de stresstest van hoe gaan we het rioleringsplan in de gemeente Terbergen aanpakken. Is er al wat bekend wanneer de stresstest wordt uitgevoerd en wanneer er resultaten hiervan bekend zijn?
Meneer de wethouder.
Wij zitten in Twente zitten wij bij Twents Waternet. De bedoeling is dat we met z'n allen 14 gaan aanbesteden, zodat we in heel Twente werken met hetzelfde model. Dat is het streven tot heden. De bedoeling is dat het waarschijnlijk tweede kwartaal volgend jaar de stresstesten gaan plaatsvinden. En dat we het derde kwartaal daar een uitwerking op hebben, wat we dan ook zo snel mogelijk richting u als commissie gaan terugkoppelen. Dus zeg maar voor het gemak, over drie kwart jaar zijn we heel veel wijzer.
Voldoende beantwoord, meneer Boeink. Meneer Eithoff had ook een vraag.
Voorzitter, dank u wel. We hebben het hier over het gemeentelijke rioleringsplan. En een rioleringsplan dat gaat vaak over het afvoer van water. En als je dan vuil water hebt om dat zo schoon mogelijk te maken. En als het om hemelwater is om dat zo vlot mogelijk af te voeren. In ieder geval op een goede manier af te voeren. Een van de punten, een van de paragrafen in dit rapport, dat gaat over Terbergen klimaatbestendig. En daar wordt ongeveer genoemd, of een van de punten bij klimaatbestendigheid is het vaker of langere droogteperiode, met name rond het voorjaar. Nou, volgens mij duurt het voorjaar dit jaar nog steeds voort, want het is nog steeds heel erg droog. En waar ik naartoe wil is... op welke wijze is eigenlijk in dit plan rekening gehouden met die toenemende droogtes? Wordt er water langer vastgehouden? We kennen allemaal de voorbeelden van agrariërs die ook water uit het kanaal haalden of uit water lopen wat op een gegeven moment niet meer kon. Misschien dat ook de stresstest daar op in zal gaan. Daar zal ook het waterschap eigenlijk een hele grote rol in hebben. Maar ergens denk ik dat we met het hele rioleringsplan er ook naartoe moeten dat we bij hevige regenbuien de schade voor de bewoners eigenlijk moeten voorkomen. Maar dat we bij droogte ook kunnen zeggen van jongens, we hebben ook de mogelijkheid om water vast te houden, misschien wel terug te brengen. Daar wil ik eigenlijk wel graag inzicht in hebben. En ik weet dat dat niet nu onmiddellijk hierin te zoeken is in het tabelletje, maar ik wil wel graag van de wethouder horen of daar aan gedacht wordt en of daar ook in een wat grotere verband, misschien met meerdere gemeentes of met het waterschap, of daar al aan gewerkt wordt. Dat is wat mijn vraag.
Uw vraag is duidelijk. Ik denk dat het een vraag is. Ja?
De stresstesten is niet alleen de extreme regenval, maar het pakt ook juist de andere extreme kant, dus de droogte. Als we kijken hoe we nu met water omgaan, is naar de huidige wadi's in de meeste nieuwbouwwijken, heeft ook een functie van juist langzaam laten wegtrekken of bezinken de grond in, infiltreren met een mooi woord. Dus ook een klein beetje het water vasthouden op de plek waar het dan valt. Maar dan wel inderdaad een afgebakend geheel in de nieuwbouwwijken. De stresstesten geven ons hier dus ook een duidelijk inzicht. En met dat inzicht komen we bij u terug. En het kan best zo zijn inderdaad dat we daar water langer in ons gebied moeten vasthouden op bepaalde plekken. We werken nauw met het waterschap samen. Dat is een onderdeel eigenlijk hier ook van. En zij beheren ook weer een stuk waterafvoer, met name de grotere riviertjes en beekjes, om zo maar te zeggen. Dus het is allemaal nauw overleg. En we gaan de kennis die we overal opdoen, gaan we dus ook samen bundelen om te kijken hoe we samen de goede dingen
doen. Voldoende beantwoord, meneer Eithoff. Meneer Steveling.
Korte vraag, voorzitter. Dit voorstel wordt nu vastgesteld 2019 tot 2024. Die stresstest komt er volgend jaar aan. Wij stellen nu iets tot 2024 vast. Die stresstest kan er straks zo bij ingepresenteerd worden. En we krijgen ook een apart voorstel, een raadsvoorstel hiervan. Voor de duidelijkheid. Dank u.
Beantwoord. Meneer Mensing.
Ja, dank u wel. Ik lees in het voorstel dat incidenteel nieuwe aansluitingen op het riool, dat het 9000 euro kost buiten de bebouwde kom. Dat is mijn vraag. Tot hoe ver buiten de bebouwde kom gaat dat?
Het is eigenlijk hetzelfde gebleven, buiten bebouwde kom, nou, de naam zegt het al, buiten bebouwde kom, maar we hebben ook een aantal stukken waar dus een IBA of septic tank aanwezig is. Maar het gaat dus in de gebieden waar dus nu ook riolering aanwezig is, komt daar ergens een huis tussen, dan is dit, zijn dit de aansluitkosten eenmalig, om zo maar te zeggen. En daarna zullen deze mensen ook standaard het jaarlijkse heffing betalen. We kennen in Tubbergen ook nog steeds een redelijk groot gebied die eigenlijk op dit moment gewoon op het IBA zit en op het IBA blijft. We hebben een aantal keren bij elkaar geweest als commissie, zeg maar, zowel Denkland Tubbergen een aantal sessies gehad. En de uitkomsten daarvan hebben eigenlijk dat gebied zo gelaten zoals het nu eigenlijk ook is.
Voldoende antwoord, meneer Mensink. Dan dank ik zowel de wethouder als de beide heren voor hun komst naar hier. En dan, dan sluiten we dit agendapunt en gaan over naar agendapunt nummer 3. Agendapunt nummer 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van 15 oktober jongsleden met bijbehorend verslag en actielijst. Dat is het agendapunt. Het verslag ga ik bladzijde voor bladzijde behandelen, eerst qua tekst en dan naar aanleiding van. Bladzijde 1. Wie heeft er op of aanmerking op het geschrevene? Blad van bladzijde 1 dus, hè? Niemand? Wie naar aanleiding van? Meneer Harmelink.
Voorzitter, even over punt 6, het bermbeheer. Vanaf deze plek complimenten geven aan Noordkracht voor de wijze waarop het bermbeheer op deze manier weer wordt uitgevoerd. Uitstekend materieel en uitstekende vakkennis. De boeren werken mee om de gronden beschikbaar te stellen voor het afvoeren van het maaisel. We hebben begrepen overigens dat Hooi in Fasse de opdracht heeft teruggegeven. Onze fractie gaat ervan uit dat het ook zo blijft. En dat het maaibeheer in handen blijft van de gemeente, omdat de opdracht kennelijk toch een beetje te groot is gebleken. Onze fractie is, en dat is bekend, de heer Wessels heeft dat al vaker aangegeven, groot voorstander van ecologisch bermbeheer, omdat het belangrijk is voor het behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. In de eerste maaigang zijn de bermen, tenminste in mijn omgeving, in Fasse geklepeld. Volgens mij was dat niet volgens de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Onze fractie wil graag voor een volgend jaar bij tijds geïnformeerd worden over hoe het ecologisch bermbeheer er in de gemeente uit gaat zien. En we gaan er ook vanuit dat de gemeente het maaibeheer voor haar rekening blijft nemen. Dank u.
Dank u wel, meneer Harmelink. Wethouder.
Ja, dankjewel. In ieder geval dank voor inderdaad. Dat ik beschouw maar als een stukje ideologie van het ecologisch bermbeheer. We zien dat op steeds meer gemeenten hieraan meewerken. Dus we zien zelf het nut er ook van in. Hebben ook destijds al een paar jaar geleden hebben wij dit al ingezet met elkaar. Dus het is wel een stukje duurder, maar aan de andere kant, het brengt ook een stuk weer terug. Het maaibeheer hebben we eigenlijk altijd afspraken mee. Dat houdt dus eigenlijk heel kort in. De eerste ronde is alleen de eerste meter. En de tweede ronde is dus de rest van de berm, inclusief de slootkanten. Dus er zit een bepaalde kwaliteit aan. En dat kan zijn dat straks met het afzuigen, of dat nou gemaaid of geklepeld wordt, blijft een technisch ding. Maar het afzuigen direct van ja, het gemaaide, geklepelde, dat is dus met name het ecologische, dat het niet blijft liggen. Hooi heeft inderdaad dit kalenderjaar poging gedaan om het dit jaar al over te nemen. Het is voor dit jaar niet gelukt. Maar ze zijn wel volop bezig of het dan voor volgend jaar of de jaar daarna voor de omgeving van Fasse wel zal lukken. Dus ecologisch, daar hebben we allemaal z'n allen voor gekozen. Hooi, dit jaar niet. Het lijkt erop dat het de volgende jaren voor vassen en omgeving wel gaat lukken. En maaibeheer is met name dus, als wij het op onze manier doen, geldt dat ook voor degene die het eventueel met een right to challenge van ons gaat overnemen. Als zover is, zal inderdaad de raad of commissie daarvan op de hoogte worden gehouden. Als het wordt overgenomen onder bepaalde voorwaarden. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Harmelink, de vraag voldoende beantwoord.
Ja, voorzitter, ik val in herhaling. Onze fractie is daar geen voorstander van. We vinden dat dit door professionele mensen moet gebeuren. En ik zou bijna zeggen, boeren hebben ook wat anders doen. Dat hebben ze ook. En ik heb ook begrepen dat boeren gevraagd zijn om het te doen. In plaats van dat ze zichzelf hebben aangeboden. Dus ik zou er nog eens een keer heel goed over nadenken of dit wel de juiste wijze van beheer is.
Oké. Okay.
Mag ik heel kort wat aanvullen?
Ja.
Ja, dan gaat het alleen even om over dat right to challenge uiteindelijk. Wat ons betreft, als het gewoon onder dezelfde voorwaarden gebeurt, dan kan het net zo goed een andere vanuit de samenleving doen. Dus wat ons betreft moet er wel ruimte blijven voor de right to challenge. Maar dat geeft de wethouders juist ook aan.
Voorzitter, hiermee wordt dat het maaibeheer volledig onderschat. Het is gewoon een professionele aangelegenheid. Boeren hebben het materiaal niet wat hiervoor nodig is. En dat moeten ze ook niet willen aanschaffen. Het zou kapitaalvernietiging zijn. Loopkracht heeft het juiste materiaal. Kan het op een goede manier uitvoeren. Ik denk dat het gewoon dat is gewoon de beste oplossing. Het is echt onzin. Echt onzin.
Ik kan dat niet invullen voor een ander. Als een andere partij denkt dat hij dat ook kan, zou ik daar ruimte voor willen laten. En niet bij voorbaat alles uitsluiten. Maar nee, goed, maar misschien gaat dat te ver voor nu hoor. Maar, nou, dat zien we volgend jaar, denk ik.
Oké, okay, ik denk dat we deze discussie sluiten. De standpunten zijn duidelijk. Gaan we over naar het tweede gedeelte. Wie heeft er nog vragen of naar aanleiding van een geschrevene op bladzijde 2? Niemand? Nou, dan stel ik het verslag bij deze vast met dank aan de griffie. De actielijst kent geen actiepunten. Dat mag natuurlijk ook een keertje gezegd worden. Ze zijn adequaat weggewerkt. Hè? Dan sluit ik eens agenda punt nummer 3. En gaan we over naar agenda punt nummer 4, de mededelingen. Wie heeft er iets te melden? Kijk ik eerst naar mijn rechterkant. Niemand? Daar? Ja? Mevrouw de Wethouder.
Ja, zoals in juli heeft u een raadsbrief ontvangen over de regio-deals, waar wij als Twente, regio Twente, op ingeschreven hebben. En afgelopen vrijdag is er bericht gekomen, er was een inschrijving gedaan voor 38 miljoen euro, totaalbedrag. En de regio Twente krijgt hiervan van het Rijk 30 miljoen euro. De exacte verdeling daarvan die moet nog volgen en daar gaat de regio mee aan de slag en wij dus ook. En dat zal waarschijnlijk, zoals het nu staat, voor 1 mei 2019 zal er een handtekening gezet worden en zal daar een indeling, een verdeling over bekend worden.
Ik dank u voor de mededeling.
Oh, voorzitter. Dankjewel. Als de projecten zijn die van toepassing zijn op de gemeente Tubbergen, daar informeert het college ons daarover, neem ik aan.
Uiteraard. Maar houden wij u op de hoogte.
Heeft er een verdere mededeling? Ik begin daar te kijken. Niemand meer? Dan sluit ik ook dit agendapunt. En gaan we naar agendapunt nummer 5. De rondvraag. Conform de gemaakte afspraken beginnen we vanavond bij het CDA. Wie van de CDA? Wie heeft er een vraag? Meneer Oudevrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals het college allicht bekend is, vorig jaar een petitie gestart voor de realisatie van een zogeheten Neder-Saxenlijn. Een spoorverbinding tussen Almelo en Groningen. En daaropvolgend heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de daarmee gemoeide kosten. En is anderhalf week geleden bekend geworden dat er een nieuw onderzoek komt naar de haalbaarheid van deze lijn. Mij bereiken steeds vaker vragen van leeftijdsgenoten die betrekking hebben op de rol van de gemeente Tubbergen hierin. Of een mogelijke rol. En er zijn namelijk veel studenten in onze gemeente die studeren in Groningen. En baat hebben bij een goede verbinding. En daarnaast is een goede verbinding met het noorden ook in het belang van Tubbergenaren die er werken. Mijn vraag is of de gemeente CQ het college hier überhaupt een rol in kan spelen. En daarnaast is mijn vraag of het college bereid is om hierover een stelling in te nemen en de komst van deze spoorlijn te steunen. Dank u wel.
Antwoord aan de wethouder.
Dankjewel. Inderdaad, wij zitten in de regio Twente, hebben wij ook een aparte wethoudersgroep van iedere gemeente en dat is genaamd de mobiliteit. Wij mogen als regio Twente advies geven richting, in dit geval de provincie. De gedeputeerde Boerman vanuit Zwolle, zeg maar, daar moeten eigenlijk de beslissingen hierover genomen worden. Maar wij praten hier, dit is zeker een agenda-onderdeel, zeg maar, van de besprekingen van dat wij ook, wat dat betreft ook een goed onderzoek willen hebben van, en we horen ook de geluiden die u zegt, die horen wij dus ook. Die worden ook zeker ingebracht. Dus ja, we wachten onderzoeken af, we geven onze input en de komende maanden wordt er weer meer duidelijk of het haalbaar is of niet. En als dat antwoord ja is, dan komt nog de betaalbaarheid. Dus het spel is van de wagen, om zo maar te zeggen. Ja, er zit actie op.
Dank u wel, voorzitter. Dat is goed om te horen. Ik zou dan bij deze ook gebruik willen maken om de petitie onder de aandacht te brengen. Dank u wel.
Dank u wel. Wie van CDA nog verder? Niemand? Dan gaan we de kring verder. Wie? Meneer Grootheid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet zozeer een directe vraag in de letterlijke zin. Ik wil nog even refereren aan de begrotingsvergadering van vorige week. En daar was op een gegeven moment het verzoek om OZB-vrijstelling voor sportclubs, clubgebouwen. En om toch de lasten voor sportclubs, verenigingen te verlagen. En misschien is het een idee om hen nogmaals bekend te maken, voor zover het nog niet bekend is, met het duurzaamheidsfonds, dat zij op die manier aan een lastenverlichting kunnen gaan werken.
Ja, duidelijk. Wat die is te zeggen?
Nou, even een terugvraag. Bedoelt u het totale duurzaamheidsfonds wat wij hebben daarvoor?
Met name voor verenigingen en sportverenigingen en publieke ruimtes.
Ja, wij kennen het duurzaamheidsfonds, wat wij ook vorige week over gesproken hebben. En daar kunnen sportverenigingen, zouden daar misschien ook gebruik van kunnen maken. En u bedoelt om hun daar extra op te wijzen en te attenderen of daar mogelijkheden zijn?
Ja, want ik begreep uit die vergadering dat de vrijstelling voor OZB, dat is voorlopig in elk geval niet aan de orde. Om dan maar op een andere manier een snellere slag te kunnen maken in kostenbesparing.
Volgens mij moeten we even twee dingen uit elkaar halen. De vrijstelling OZB, die is op dit moment ligt daar bij de Tweede Kamer. En daar is nog geen definitief antwoord op. Het lijkt erop dat daar wel wat over gaat komen, maar op dit moment is ons voorstel om daar in elk geval op te wachten wat er uit de Kamer komt. Of tenminste wat het Rijk ons daarvoor opdraagt. Dan is daarnaast, vraagt u het Duurzaamheidsfonds voor sportverenigingen en maatschappelijke voorzieningen om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak te leggen of een duurzame investering te doen. Ik denk dat als de mogelijkheid daar is, zullen wij hun daar altijd op moeten wijzen.
Kunnen beantwoord. Ik zie een vinger van mevrouw Ben.
Ja, dankjewel, voorzitter. Kleine toelichting inderdaad. Het Duurzaamheidsfonds ondersteunen we ook van harte. Ik denk dat het goed is om dat onder de aandacht te brengen. Het eerste punt waar u naar refereert is het amendement van onder andere Pieter Omtzigt. En dat heeft te maken inderdaad met die OZB-tarieven. Er is een amendement ingediend in de Tweede Kamer. Dat is ook aangenomen. En daar komt dus nu uit voort dat gemeenten dadelijk kunnen kiezen voor OZB. Of zij die organisaties belasten met het bedrijfstarief. Dat is een iets duurder tarief. Of met het tarief voor huishoudens. En daar is dan de discussie wat dan nog moet volgen. In de raad. Dat volgt nog. Ja, en daarbovenop bedoelt u het duurzaamheidsfonds.
Okay. Aan de wethouder, die wil u vast en zeker iets over vertellen.
Ja, u heeft gelijk. Daar refereerde ik ook aan. Het amendement wat voor ligt uit de Tweede Kamer. Daar is het wel doorheen. Maar het is nog niet. Op dit moment zijn wij daar nog niet in verplicht. Dus het is niet zomaar om te stellen van. En we gaan het nu even hier overnemen. Ik denk dat het nog wel hier een keer weer terugkomt. Wat we daarmee precies mee willen gaan doen. En hoe we die willen gaan invullen. Want dat is nog wel. Dat is niet iets wat we heel snel kunnen aftikken. En waar we heel snel klaar mee zijn.
Ja, dat ben ik met u eens, inderdaad. Ja. En dat was ook het voorschotje wat vorige week werd genomen. Van mocht het geval zijn, mocht het ook nog door de Eerste Kamer komen, inderdaad. dat we dan te zijn de tijd een keer de discussie met elkaar gaan voeren wat wel en wat niet. Ik denk dat dat de goede volgorde is.
Oké, meneer De Witte wil nog graag nog wat zeggen.
Ja, om de onduidelijkheid misschien nog iets groter te maken, nee, juist niet. Hè. Doe me deugd als wethouder sociaal domein dat in de commissie ruimte en economie aandacht is voor sport, het minimaalbeleid. Ook goed om te horen, maar volgens mij moet twee dingen scheiden. Je hebt enerzijds heb je een discussie over de OCB en anderzijds heb je gewoon het besluit wat gaat over de BTW-vrijstelling die eraf gaat. Hè. In het verleden hebben we al onze sportaccommodaties geprivatiseerd. Daarin hebben ze een BTW-voordeling gehaald, die gaan er per 1 januari 2019 af. Dat betekent voor de kleine verenigingen onder ons dat ze een min hebben van tussen de 6.000 en 7.000 euro. Nou, we wisten dat het eraan kwam. We hebben een aantal sessies gehad met de sportverenigingen en met de accommodaties. En er liggen mogelijkheden om richting Den Haag een aanvraag te doen voor verduurzaming van complexen. Het is een tegenbeweging, een soort compensatiefonds die Den Haag heeft georganiseerd. En ik merk dat nu de kleine verenigingen, sportverenigingen, met elkaar in de slag zijn om te kijken of ze een goede aanvraag kunnen doen richting Den Haag. Dus dat is volgens mij ook een beetje waar u op doelt. Het gaat niet alleen om gelden vanuit onze begroting, maar ook het compensatiefonds vanuit Den Haag. Laten we horen, doet daar zijn bijdrage in.
Meneer Groot, uit
Den Haag. Ja, dan sluiten we ook af. Zo uitgebreid was mijn vraag eigenlijk helemaal niet bedoeld. Want los wat uit Den Haag komt, hebben we hier natuurlijk ook in een begroting nog een flink vraagstuk te liggen. Dus ik heb niet de illusie dat het morgen of over een jaar is opgelost.
Nee. Per volg van de rondvraag, wie? Niemand? Dit agendapunt. En gaan we naar agendapunt nummer 6, informatie uit het college. Wie wil hier iets van vertellen? Niemand? Nou, gaan we naar... Sluit ik ook dit agendapunt en dan gaan we naar 7. Dit agendapunt vermeldt het volgende. De koers schaalvergroting supermarkten Tubbergen en herontwikkeling locatie Verdegaalhal. Waar gaat dit over? De gemeente heeft in opdracht van de raad een onderzoek uit laten voeren naar zowel de mogelijkheden voor de herontwikkeling van de Verdegaalhal als voor het omliggend gebied. De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in de notitie Mogelijkheden schaalvergroting supermarkten Tubbergen. Het college stelt thans voor kennis te nemen van deze notitie en op basis hiervan in te stemmen met een drietal puntjes. Punt 1. Geen uitbreiding toe te staan van de beschikbare vierkante meters bruto vloeroppervlakte in het centrum van Tubbergen. Ten tweede, een marktvraag uit te doen voor concepten voor de locatie Verdegaalhal die een versterkende werking hebben voor het centrum van Tubbergen. De voorwaarden van deze uitvraag worden vastgesteld samen met de ondernemersvereniging en Tubbergen Bruist. Ten derde, geen medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt aan de rand van de kern. Alvorens we tot het bespreken van het raadsvoorstel overgaan, krijgen we hier over een presentatie die wordt verzorgd door Koen Derksen van Noordbekraan. Aan u het woord.
Ja, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Koen Derksen, projectleider in dienst van Nabekracht. Een van mijn projecten is koersschaalvergroting supermarkt Tubbergen en herontwikkeling van de locatie Verdegaalhal. Middels een korte presentatie wil ik jullie meenemen met betrekking tot onderzoek dat is verricht voor de koers supermarkten, schaalvergroting supermarkten en herontwikkeling van de locatie Verdegaalhal. In 2015 is het proces Tubbergen-Bruist gestart. Doel hiervan is om de sociaal-economische positie van Tubbergen te versterken. Op 10 juli 2017 heeft de gemeenteraad dan ook meer ingestemd met het kansenplan Tubbergen-Bruist. Hierin is onder andere opgenomen schaalvergroting supermarkten en herontwikkeling van de Verdegaalhal. Uit de detailhandelsvisie is ook gebleken dat voor Tubbergen schaalvergroting noodzakelijk is om de aantrekkingskracht te behouden. Zeker te verbeteren. Nou, zoals u op het scherm kunt zien, de opdracht is het onderzoeken van de mogelijkheden voor schaalvergroting van de supermarkten in Tubbergen in relatie tot de ontwikkelingen in het bestaande supermarktaanbod. Veel vragen die uit voortvloeien zijn. In hoeverre is locatie Vergaal noodzakelijk interessant? Wat is de invloed van het vestigen van een discounter, Aldi in dit geval, aan de rand van Tebergen, buiten het centrum? Bureau Overmorgen en Colliers hebben hier onderzoek naar verricht. Het onderzoek bestaat uit bestaande beleiduitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de detailhandelsvisie, de supermarkten in Tebergen en omliggende kernen, de marktruimte, de invloed van combinatiebezoek, supermarkt en overige winkelaanbod, centrum Tebergen. Nou, de marktruimte, daar is onderzoek naar verricht tot 2025. Dat betekent uitbreiding van supermarkten, dat er nog een oppervlakte, bruto vloeroppervlakte van 920 vierkante meter beschikbaar is. Voor ontwikkeling van een nieuwe supermarkt is dat 1110 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Nou, het verschil tussen die vierkante meters heeft te maken met een nieuwe supermarkt, heeft vaak een groter assortiment, dus daar ook meer oppervlakte, bruto vloeroppervlakte nodig. Nou, er is onderzoek verricht naar een aantal mogelijke locaties binnen Tebergen. Hierin is rekening gehouden met ruimte, parkeren, combinatiebezoek in de kern en ook de ladder van duurzame verstedelijking. Nou, op de bijgaande onderstaande plattegrond kun je zien welke locaties onderzocht zijn. Dat zijn de huidige pluslocatie, locatie gemeentehuisbibliotheek, huidige Aldi-locatie, locatie Vergaal Hotel, Vergaal, achter de Basiliek, Almoerseweg. En Rauw-locatie. Maar goed, de Rauw-locatie, zoals we meestal weten, dat wordt een gezondheidscentrum. En die dus al vergeven is. Nou, uit dit onderzoek zijn eigenlijk twee locaties geschikt voor de supermarkt. Dat zijn de huidige pluslocatie en de locatie Vergaal. Nou, conclusies uit het onderzoek is het handhaven van de huidige segmentatie is de ideale combinatie voor het centrum van Tebergen. Plus als full-service-formule bindt de lokale koopkracht, Aldi als discount-formule versterkt de bovenlokale aantrekkingskracht. Plus en Aldi blijven zoals het nu uitziet op de huidige locatie. Plus wil in de toekomst investeren in de uitbreiding. Aldi wil niet uitbreiden in het centrum, die wil alleen investeren aan de rand van het dorp. Misgelegen direct in het centrum van Tebergen genereren zowel Plus als Aldi een combinatiebezoek met overige winkels in het centrum. Aldi aan de rand van het dorp Tebergen levert vrijwel geen bijdrage aan combinatiebezoek met het centrum. Locatie Vergaal is de meest geschikte locatie voor een nieuwe supermarkt. Er is geen marktruimte voor een derde volwaardige supermarkt op de middellange termijn. Aanbevelingen die uit het onderzoek komen, is net al eerder genoemd. Geen uitbreiding van beschikbare vierkante meters bruto vloeroppervlakte detailhandel in het centrum van Tebergen toe te staan. Een marktvraag uit te doen voor concepten voor de locatie Vergaal, welke een versterkende werking hebben voor het centrum. De voorwaarden voor de uitvraag worden samen met de ondernemersvereniging en Tebergen Pruis vastgesteld. Ook de buurt en omwonenden zullen hier een belangrijke rol in spelen en zullen we hier zeker gaan bij betrekken. Geen medewerking te verlenen aan de vestiging van de supermarkt aan de rand van de kern Tebergen. Zover mijn presentatie. Zijn hier vragen over?
Dankjewel. Ja, inderdaad, ze stellen ook bij de presentatie. Er staat dus dat er... moet ik even goed kijken. Geen uitbreiding beschikbare vierkante meter vloeroppervlakte in centrum Tebergen. En aan de andere kant zeg je dat de schaalvergroting van supermarkten wel noodzakelijk is voor de aantrekkingskracht van Tebergen. Dus de extra vloeroppervlakte van de supermarkt moet ten koste gaan van vloeroppervlakte detailhandel? In ja, totaal?
Ja, totaal is dus zeg maar voor de uitbreiding is nog 920 vierkante meter beschikbaar. Dus stel je voor dat de plus wil uitbreiden, ik noem maar wat, met 500 vierkante meter. Nou, dan hou je nog 420 vierkante meter over.
Meneer Plecht, hebt u ook een vraag?
Ja, dank u wel. Ik zit te zoeken naar de onderbouwing voor het derde punt. Geen medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt aan de rand van de kern Tebergen. Voor mijn gevoel is namelijk de enige onderbouwing die ik daar vind in het stuk. dat de combinatiebezoek omlaag gaat, terwijl het combinatiebezoek op dit moment 20% is. Daarbij is combinatiebezoek niet per se een andere supermarkt. Dus ik zoek eigenlijk nog meer onderbouwing om zomaar te zeggen, dat staan we niet toe.
Nou, een percentage is een rekensom, maar het combinatiebezoek van Tubbergen is heel belangrijk. De Plus en Aldi kunnen elkaar op korte afstand versterken. En dat geldt ook voor de overige winkels in de kern.
Ja, dat klopt. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Terwijl ik niet per se geloof dat het dicht bij elkaar moet zitten, hoor. Daar ben ik het nog niet mee eens. Maar is dat het enige argument? Of zijn er meer redenen om aan te voeren dat we dat niet toestaan? Want dit vind ik een... Misschien is het niet terecht om aan u te vragen. Misschien moet ik daar bij de wethouder van terecht.
Dat denk ik ook. En daarom geven we nu het woord aan de wethouder.
Heel goed. Oh, mooi. Nou goed, er zijn een aantal argumenten. In ieder geval één, dat geeft u net zelf terecht al aan. Hè, dat dan zeggen... In de totale structuurvisie hebben we gezegd dat we het centrum willen versterken. En met name Tubbergen als onze grootste verzamelkern is daar van belang. Supermarkten spelen daar een cruciale rol. Alleen een cruciale rol op het moment dat ze dicht bij elkaar zitten. En je een combinatie kunt maken tussen discounten en full service. Dus daarom is het van belang dat ze bij het centrum zitten. Daarnaast is bewezen, ook in onderzoek, dat een combinatiebezoek met concentratie van het centrum stevig is. En daarnaast ook ruimteplanologisch. Ook de verzoeken die de Aldi heeft gedaan, al zeggen naar buiten het centrum, vooral de S, is ruimteplanologisch ook gewoon niet haalbaar en absoluut niet wenselijk. Dus dat zijn eigenlijk de drie argumenten die daarvoor gelden.
Dank u wel. Derde argument kan je natuurlijk heel makkelijk oplossen door te zeggen, we staan hem toe op de industrietrein. Ik noem maar iets geks. Ik werk in de Achterhoek, daar zien we het gewoon. Bij mij aan de overkant op de industrietrein, daar staat een Aldi. Ik heb nog nooit zo'n druk bezochte winkel gezien. Dus ik vind het moeilijk om in te stemmen met, gaan we niet doen. Je ziet ook veel mensen vanuit daar naar de Albert Heijn rijden die wel in het dorp ligt. Dus op dit moment ben ik nog niet overtuigd. Ik zoek eigenlijk meer onderbouwing.
Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Ik pak een voorbeeld in de Achterhoek. Dan kan ik er dichterbij uit zoeken. Als ik kijk naar Oormaassen, de meierij, daar zie je dus, is de Lidl, hè? Volgens mij de Lidl en de Albert Heijn zitten daar naast elkaar. Die versterken dus elkaar echt. En de winkels die daar omheen liggen, daar wordt ook even lekker geshopt. En de parkeerplaats ligt precies in het midden. Dus ik weet niet of de wethouder een onderzoek op die manier ook bezig is geweest. Maar dat zou in mijn optiek toch een leuke combinatie kunnen zijn van twee supermarkten dicht bij elkaar. Betrekken bij de andere winkels die je al hebt. Dus dat kan wel, dat is mijn indruk. Want ik zie hier ooit maar toch echt goede dingen gebeuren.
Ik zie dat ook. Ik ben daar wel mee eens. Ik zie die combinatie zeker. Maar ik schrijf de combinatie van niet bij elkaar zitten niet af. Dat is een verschil. Want we zien ook bijvoorbeeld de praxis bij ons. Daar gaan mensen ook naartoe, halen daar een boodschap. En vervolgens vliegen ze nog wel even het dorp in, als nog even bij de bakken brood. Dus om nou zomaar te zeggen, ik ga geen medewerking verlenen, maar dat stel je hier vast voor de komende jaren, aan een vestiging buiten het centrumgebied, wat we vast hebben gesteld, waar de verdere hal ook niet onder valt, volgens mij. Dus we moeten daar toch wel aanpassen. Vind ik dit gewaagd.
Volgens mij is het wel goed aan te geven. We hebben met elkaar volgens een totale structuurvisie vastgesteld. En er zijn allerlei onderzoeken gebeurd. Dit onderzoek is nog weer nader ingezoomd op het combinatiebezoek. En daaruit blijkt, wederom bewezen, volgens mij dat als je een centrum wil versterken en reuring wil creëren. En het doel van Tubbergen en Bruis is sociaal-economische versterking. Dat je de supermarkt heel dicht tegen het centrum aan moet organiseren. En het best in een combinatie dicht bij elkaar. Daarnaast... hebben we ook gekeken naar wat het huidige aanbod is. Hè? Plus en Aldi, heel veelvuldig mee gesproken. En daarin zegt, los van Aldi, partijen, ook de Plus, dat juist de plek en locatie die ze nu hebben, de beste plek is voor, wat zeggen, gezamenlijk inkopen. Althans.
Voorzitter, hoor ik de wethouder zeggen dat het eigenlijk wenselijk zou zijn dat de Aldi dichter tegen de Plus zou aankruipen. Dus eigenlijk zou moeten verhuizen naar de verdergaalhal bijvoorbeeld. Zou dat planologisch de meest gewenste situatie zijn?
Volgens mij, de heer Harmelink, is zowel het advies als ook in datgene wat we opgenomen hebben in de raadsvoorstel, is om het voorkeursscenario dat de Aldi en Plus heel dicht tegen elkaar aanschuiven en de verdergehalte daar de ideale locatie voor is.
Ik begrijp dat Aldi niet te bewegen is om te verhuizen, niet genegen is om te verhuizen. Zou het wellicht een optie zijn om toch een andere partij de ruimte te geven om tegen de plus aan te kruipen, nu de Aldi zegt van ja, ik heb geen belangstelling, wij hebben geen belangstelling daarvoor.
Nou, uit onderzoek is ook gebleken dat een derde supermarkt dat de werk daar te klein voor is.
Maar het is de vraag of die derde dan blijft.
In ieder geval voor de komende 5 jaar heeft Aldi sowieso nog een huurcontract liggen. Dus ja. De komende 5 jaar zullen ze sowieso blijven. Nou goed, dat kan altijd natuurlijk verlengd worden. Maar ze zullen niet gaan investeren in uitbreiding. Tenminste niet op die plek.
Nee, als ik het goed begrijp, hebben ze wel de kans gekregen om meer te denken over verhuizing naar de verder gaan.
Ja, klopt. Maar dat wil ze pertinent niet.
Nee, maar ze hebben niet alleen wat ze willen. De rest heeft ook nog wat ze willen, toch?
Ja, klopt. Maar zij hebben ook bevestigd middels een brief dat ze niet te bewegen zijn naar de vergallocatie.
Ik kan me overigens wel, iets vinden hoor, in de denkwijze wat van de heer Harmelink. Ja, ik vind het ook wel jammer dat Aldi bij voorbaat al zegt van nou, we gaan niet verhuizen. En dat je dan inderdaad ook een derde eventuele uitsluit. Terwijl dat misschien veel beter zou zijn voor de aantrekkingskracht van Tubbergen. En ik snap natuurlijk dat het lastig is, omdat je te maken hebt met externe partijen, maar... Ja, ik vind het wel een beetje een lastig...
Ja, wil ik nog iets op zeggen, voorzitter?
Meneer Stevelink?
We zijn natuurlijk nu wel een beetje... Ik vind het ook wel jammer, hoor. Ik vind dat, maar goed...
Mag ik nou misschien nog heel eerst...
Wij zijn nu al bezig om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Dat vind ik wel een beetje gevaarlijk. Dus moet een beetje voorpassen.
Okay. Hoezo de stoel van de ondernemer? Het is toch niet zo dat de ondernemer het hier in Tubberg bepaalt wat er komt? Want er staat ook verder bij... er wordt een marktvraag uitgezet. En dat stoort mij wel een beetje. Er staat dat... de voorwaarden alleen door de ondernemersvereniging in Tubbergen-Bruis moeten worden vastgesteld. Terwijl ik denk, en waar zijn wij dan als raad? Ik wil zelf ook graag betrokken worden bij die voorwaarden. Gelukkig werd er in het mondelingenverhaal nog toegezegd dat de buurt ook nog gehoord wordt. Maar in het hele stuk kom ik dat niet tegen. Ik denk dat de buurt recht heeft van ook gehoord te worden, maar wij als raad ook.
Ik heb ook gezegd van samen met de ondernemersvereniging en Tubbergen-Bruis.
Ik heb de raad er niet in gezien. Als dat impliciet was met de raad, dan ben ik gerustgesteld. Maar ik wil dus niet, voor zover wij dat voor het zeggen hebben, ik wil dus niet graag dat we uitgeleverd worden aan de ondernemersvereniging en aan Tubbergen-Bruis en dat we als raad alleen maar kunnen toekijken.
Uw opmerking, misschien wil de wethouder hier nog iets
over. Ja, misschien een aantal zaken ter verduidelijking. Volgens mij heeft u al eerder een oproep gedaan... binnen Tubbergen Bruist dat daar waar er ontwikkelingen zijn, de directe omgeving betrokken moet worden. Dat was een oproep van de raad toen die tijd. En ook bij de totstandkoming van deze scenario's, maar ook al zeggen in het verder verloop van het proces Tubbergen Bruist, maar ook bij de herinvulling, hè, het alternatief wat nu in de verregaal is, is de buurt volgens mij volop betrokken en dat kunnen ze volgens mij op die manier ook volledig beamen. Dus volgens mij doen we datgene wat u als raad mij heeft opgedragen, ons heeft opgedragen. En een tweede, uiteindelijk ook binnen Tubbergen-Bruis, en dat is ook een afspraak. Op het moment dat er kaders moeten worden gesteld, doen we dat altijd samen. Samen met een ondernemersvereniging, samen met Tubbergen-Bruis, ook samen omliggende kernen. Hè? Want u heeft heel natuurlijk ook gevraagd om omliggende kernen te betrekken bij de schaalvergroting discussie. En op het moment dat erop aankomt en we keuzes moeten gaan maken, bent u als gemeente daar altijd aanzet. En dat is volgens mij de afspraak die... die wij ten alle tijde hier voeren. Dus dat is volgens mij niet de discussie. Een tweede discussie is dat wij geprobeerd hebben de Aldi te laten bewegen naar de verdergaallocatie, maar die heel nadrukkelijk zegt van voor ons is maar één belang. En dus niet alleen onze gemeente, maar meerdere gemeentes, dat is buiten de centrumkern. Daarbij weten we dat al zeggen, de beschikbare marktruimte niet direct mogelijk biedt, althans oneindig vermogen op lange termijn voor een derde supermarkt. En je zit eigenlijk in een balans van dingen. Welke keuze ga je maken? Daarbij weet je ook dat de huidige full service formule de plus nog een uitbreidingsvraag en behoefte heeft, graag naar voren wil investeren en daarmee ook gewoon de ruimte en de versterking van het centrum wil. En je komt tot de conclusie dat het zijn maar openstellen voor een derde supermarkt kan leiden tot een negatieve verdeling van de supermarkt vierkante meters in onze kern. En dat we daar meer tegenovergestelde bewerkstelligen. Dus ergens ben ik ook wel van ambitie, ergens ben ik ook wel van volle bak erin en laat die derde supermarkt maar komen. Maar ik denk dat we daarmee het centrum op een lange termijn tekort gaan doen. En een tweede, en dat is volgens mij ook wel van van belang, is dat we ook gewoon de ruimte bieden aan initiatieven vanuit de markt en de initiatieven zijn er. Door die marktconsultatie ook gewoon een goede business case neerleggen die ik met uw raad kan bespreken. En die ook kan leiden tot versterking van het centrum. Maar het hoeft niet altijd supermarkt vierkante meters te zijn die het centrum versterken. En een derde, dat is ook wel van belang, is dat we eigenlijk die zorgvuldigheid en transparantie, dat u mij die hebt opgedragen, hè? Ook rondom de discussie rondom de sporthal. We hebben een discussie gevoerd op de sporthal werd verplaatst. En daar werd gelijk al gezegd van 1 plus 1 is 3. Zeggen sommigen, verkoop die grond, waar ook partijen die per direct wel wonen, investeren in een derde supermarkt wonen toevoegen. Maar toen heeft de gemeenteraad, gelukkig, heel duidelijk gezegd, kijk niet alleen naar het financiële rendement, hè, naar zo hoog mogelijke grondpositie en grondreserve en inkomsten, maar kijk ook vooral naar het sociaal-economisch rendement en maatschappelijk draagvlak in de omgeving. En dan moet je volgens mij trapgewijs deze cursus maken die wij u voorleggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om de onduidelijkheid even te voorkomen, wij zijn als PvdA-fractie absoluut niet voor een derde supermarkt. Want wij denken ook dat daar geen markt voor is, dat te werken, dat te klein voor is. 2 supermarkten is voldoende. Laat dat even duidelijk zijn. Daarnaast zijn we het eens met de wethouder dat een Aldi aan de rand van het dorp niks toevoegt voor ons centrum. Dus daar staan we ook helemaal in achter hem. Daarnaast hebben we wel gezegd, naast de Aldi zijn er nog andere winkels. Dus ga er ook vooral mee in gesprek. En als laatste, en dat heb ik net al even aangegeven, het uitzetten van die marktvraag vind ik een zaak van enerzijds Tubbergen-Bruist en van de ondernemersvereniging. Maar daar wil ik ook zeer zeker de raad graag bij invullen in dat rijtje. Dat is ons standpunt. Dank u wel.
En ik denk dat uw opmerking ook hier heel goed ter orde zijn gekomen bij het college. En ik denk ook dat een stuk vanzelf weer bij ons langskomt. Meneer Plecht.
Ja, ik wil toch nog graag wat vragen. Maar eigenlijk deel ik heel veel meningen hier in deze kring. Het is ook niet zozeer dat ik tegen ben een Aldi op de locatie van de Vergehal. Maar ik zit met die argumentatie. Ik wil heel graag weten hoe dat onderzoek er nou uit heeft gezien. Waarop wij uitsluiten dat het buiten het centrum mag. Hoe ziet dat uit? Want voor mij is het niet meer dan een gevoel wat hier op papier staat. Ik vind het ook een beetje een vervelend onderzoek om te lezen, want er staat via deze cijfers kun je zien welke locaties we hebben onderzocht. Die cijfers staan er al eerst al niet in. Dus ik vind het een slordig onderzoek, ben ik maar heel eerlijk. Is dit nou meer dan een gevoel? Waarop is dat gebaseerd? Wie de vraag kan beantwoorden, graag.
Wie kan het naar een gevoel bij meneer Plegger?
Ja, we kunnen een hele poos over gevoelens gaan praten. Dat laten we maar niet gaan doen in deze raad. Het onderzoek is absoluut niet slordig. Is ook heel uitgebreid geweest en de juiste vraag is gesteld. En ik zit te kijken, voor mij is het goed om de brede onderzoeksresultaten te delen met de raad. Waarin er ook gewoon feitelijkheden en objectieve argumenten staan waarom wij een verplaatsing niet wenselijk vinden. En daarbij is het volgens mij goed om te wijzen naar de detail- en structuurvisie. Waarin heel duidelijk staat, op het moment dat we gaan uitbreiden, schaalvergroting, dan is dat heel dicht tegen het centrum. Daar zijn toen de tijd ook de onderzoeken voor geweest. Dus ik zorg ervoor dat u de informatie krijgt, zodat de term slordig onderzoek niet meer centraal onderwerp is. En waar u uw gevoel kunt uitschakelen en objectief cursus kunt maken.
Wethouder, ik mag aannemen dat er voor de komende raad is. Ja? Oké. Mevrouw Berning nog een opmerking.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een kleine vraag inderdaad. En dat heeft eigenlijk meer te maken van, er staat hier nu werkvraag uit te doen van concepten voor de locatie Vergehal. Welke een versterkende werking hebben voor het centrum, zeg maar. Versterking van de aantrekkingskracht. Was daar nu niet bij voorbaat dus ook een tweede supermarkt uitgesloten? Dus of een Aldi of een andere discount op die plek van de Vergehal. Sluit je dat hier niet mee uit? Nee, maar gewoon alles meegenomen? Oké. Dat ben ik bezig. Dank je wel.
Beantwoord.
Ja.
Ik wil het bespreken.
Dank de heer Dijks voor zijn toelichting. Agenda punt nummer 8. Het college stelt hierbij het volgende voor. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Tubbergen Haarweg 5-5a vast te stellen.
Het bestemmingsplan maakt het voor de ondernemer mogelijk één van de bestaande washallen te verlengen, als ook het realiseren van een nieuwe washal op perceel Haarweg 5A te Tubbergen. Er zijn geen zienswijzen tegen de gewijzigde bestemmingsplan ingediend. Wie kan ik het woord geven? Meneer Boeing.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat een ondernemer op deze manier kan uitbreiden en dat door medewerking van de gemeente om grond te verkopen aan deze ondernemer, dat deze oplossing mogelijk is gemaakt. En wij kunnen dus dit alleen maar steunen.
Dank u wel. Wil de wethouder hier nog iets over zeggen over dit onderwerp?
Nou, inderdaad, volgens mij zijn het hele mooie woorden. We konden hiermee een korte slag maken om een ondernemer voor te helpen. En het waterschap in verband met de sloot die lag is er ook mee eens dat daar ook een nette oplossing voor gevonden is. En dat heeft ons met elkaar doen te besluiten tot dit voorstel richting u als raad.
Dank u wel voor uw toelichting. Nemen we dit collegevoorstel mee als hamerstuk of als bespreekstuk? CDA ook akkoord met het hamerstuk? Oké. Okay. Dan noteren we. Negen. Dat is de vaststelling van de verordening starterslening gemeente Tubbergen 2019. Wat wordt er door het college voorgesteld? We kennen in onze gemeente de starterslening voor nieuwkomers op de woningmarkt. Door een aanpassing van een wet en regelgeving en de actuele ontwikkelingen in de huizenprijzen stelt de college voor om de in 2017 vastgestelde verordening te vervangen door een herziene verordening. Wie kan ik hierover het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen. Hoeveel statusleningen zijn er dit jaar al verstrekt? Dat is vraag 1. En vraag 2. En welk bedrag gaan we dit jaar al voor reserveren?
Meneer de Wethouder.
Voor dit kalenderjaar, ja, er zijn een aantal toegewezen, een aantal zijn nog in behandeling. Ik dacht uit mijn hoofd een stuk of 5, 6 op dit moment. Moet ik even specifiek opzoeken. Vorig jaar ook een aantal meer. En het bedrag wat opgenomen is, is het volgende. We hebben vorige week in de begroting nog eens een keer 150.000 euro extra opgenomen. Aangezien je maximaal 25.000 euro kunt lenen, zeg maar 150.000 extra beschikbaar gesteld. Nou, daar zijn dus 6 mensen zou je daar mee kunnen voorthelpen. Komt ook bij dat er eigenlijk de laatste jaren ook al wat teruggestort is in het fonds. En dat kunnen we opnieuw weer inzetten. En daar zit, zo ik denk ook voor een 6, 7 aanvragen, zit ook nog geld in de pot op de rekencourant van de SVN, om zo maar te zeggen. Dus we kunnen de komende jaren, denk ik, daar weer een hele mooie slag mee slaan. En als ik kijk naar de laatste 8, 9 aanvragen, blijken dat op één na alle aanvragen gaat om starters die een bestaande woning kopen. En dat vond ik op zich wel verrassend. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar daar krijg je die doorstroming weer op gang. Dus ja, dat was het eigenlijk. En ik wil eigenlijk ook volgend jaar, tenminste als je het goed vindt, halverwege volgend jaar even een soort evaluatie doen. Wat heeft ons de laatste jaren de starterslening nog gebracht in aantallen? Hoe zijn de ervaringen om daar iets meer gevoel bij de bal te hebben? Terugkomen op uw vraag. Afgelopen jaar, doe ik even uit mijn hoofd, een stuk of 7 hebben we behandeld. Er zit inderdaad nog geld in de pot, om zo maar te zeggen. En de 150 die vorige week beschikbaar is gesteld. En nog een bedrag ongeveer vergelijkbaar wat al terugbetaald is of nog op de rekening staat van de SVN. Want de SVN regelt in feite alles.
Dank u wel, wethouder.
Dan nemen we dus wat u net gezegd heeft, die evaluatie
op in de actie. Dan wordt u niet het oog verloren en dan gaat het om.
Ik heb nog wel een vraag.
Meneer Wessink.
Het is van, het gaat van 210 naar 235.000, dacht ik.
235.
Ja, en is dat wel genoeg in verband met de prijsstijgingen de laatste tijd?
Ja, of het genoeg is. Kijk, we hebben de hypotheekverstrekkers die op dit moment de laatste jaren eigenlijk voor Tubbergen de meeste statusverleningen verstrekken. Of behandelen moet ik eigenlijk zeggen. Verstrekkings via het SVN. Die hebben eigenlijk gezegd van als we het kunnen ophogen van 2,10 naar 2,35, dan was het eigenlijk in hun ogen voorlopig even voldoende. Maar je kunt wel zien, de bouwprijzen stijgen natuurlijk ook. Eens, maar zij hebben aangegeven dat dit eigenlijk, deze stijging, goed is ten opzichte van wat zij verwachten, wat hij gaat doen. En we hebben net ook gezegd, een stukje concurrentie tussen bestaande woning en nieuwbouw is natuurlijk ook nooit verkeerd. Nou, dus eigenlijk advies vanuit de markt, kort samengevat.
Goede antwoord. Ik zag daar net een vinger van.
Ja, ik had eigenlijk... helemaal geen opmerking over dit stuk, maar de argumentatie waar ik nu hoor, die vind ik wel grappig. 7 van de 8 verstrekte leningen gaan naar bestaande woningen. Is natuurlijk ook niet gek, hè? Als je 235.000 euro besteden hebt, hoef je geen aannemer te bellen. Als je nog rond moet komen, maar dat wordt niet wat. Dus, maar je hoeft mij niet te bellen. Ik ga geen stenen op elkaar staan voor dat geld. Dat kreeg je toch niet voor elkaar. Dus dat is een beetje een geinige conclusie.
Wethouder?
Wel wetende dat Tubbergen voor starters een soort reductie heeft op de prijs van 20%. Dus op nieuwbouwkavels, kleiner dan 250 vierkante meter, zit dus een prijskorting op, om zo maar te zeggen. Dus aan de nieuwbouwkavels, specifiek starters, komen we ook voor een stuk al tegemoet hiermee. Dus het is wel een bepaalde balans die we gaan zoeken om te zeggen van voor elk wat wils, om zo maar te zeggen.
Dat bedoelde ik met het punt, ik heb helemaal geen enkele aanmerking, maar ik vond het grappig. Het is, wordt als leuk feit gepresenteerd, maar het is niet meer dan logisch in mijn ogen.
Bouwen, hè, heer? Oké. Meneer? Dank u, voorzitter. Daar even op aansluitend. 235.000 is misschien niet veel, maar we laten hem wel langzaamaan iedere keer stijgen. En ik hoef daar geen antwoord op, maar ik vraag me wel af van, hoe lang gaan we daarmee door? Wanneer zijn de bedragen zo naar dat we zeggen van, ja, je kan... amper nog zeggen van dat je het hebt over een statusverhaal. Maar dat zullen we in de toekomst zien. Mm-hmm. En een andere vraag, die stel ik toch maar. Ik zag dat de sociale economische binding, die komt gewoon te vervallen. Want daar kun je juridisch gezien niks meer mee. Maar betekent dat dan ook gewoon dat alle mensen die van buiten zich melden, gewoon met onze statusleningen aan de haal kunnen gaan?
Aan de haal gaan is misschien... de verkeerde benaming, maar als u bedoelt dat mensen van buiten de gemeente hier in de gemeente Tubbergen een huis kopen, dus ook straks geregistreerd staan in onze BAG-systeem, die mensen kunnen inderdaad gewoon gebruik maken van de statuslening als ze aan de voorwaarden voldoen. Want dan zijn ze ook namelijk nieuwe inwoners van de gemeente Tubbergen. En dat is ook een reden dat we juridisch gezien de mooie term sociaal-economisch gebonden, ja, mogen wij niet, of kunnen wij niet meer handhaven, laat ik zo zeggen. Het zijn wel onze nieuwe inwoners, dat is de andere kant.
Wel, wethouder, wie nog meer? Meneer?
Dank u wel, voorzitter. De fractie van Gemeente Belangen VVD ondersteunt dit wetsvoorstel, of wetsvoorstel, raadsvoorstel volledig. Mooi dat het plafond meebeweegt met de markt en dat de adviezen in de markt ook overeenstemmen met wat hier voorgesteld wordt. Nogmaals, we zijn blij met dit voorstel en zien het graag als hamerstuk in de raadsvergadering terug.
Mevrouw Jeppelon.
Dank u wel, voorzitter. Misschien nog even een vraag te binnen, inderdaad. We hebben destijds gezegd van wij gaan de statuslening continueren. Maar voorheen was het nog zo dat de provincie ook een bijdrage deed en het Rijk daarvoor zelfs ook nog. Zit er nog weer, is er nog weer zicht op dat het in ieder geval de provincie nog weer een bijdrage doet?
Wethouder?
Inderdaad, dat is correct. In het verleden heeft de provincie ook fikse bijdragen gedaan. Op dit moment niet. Dit is eigenlijk het laatste bedrag in de begroting. Is puur 100% voor de gemeente Tubbergen op zich. De geluiden die zijn dat de provincie, het lijkt er voorlopig hier ook niet meer aan gaat bijdragen. Maar gezien de ervaringen in onze gemeente, dat kan best afwijkend zijn van andere gemeenten. En het advies wat we op hebben gehaald uit de markt, hebben we ons met elkaar doen besluiten. Jullie met name, zeg maar, in de begroting. Om toch nog één keer een bedrag van de 50.000 beschikbaar te stellen.
Nou, dan ben ik blij dat wij dat continueren in ieder geval. Wat ons CDA betreft kan het een hamerstuk worden voor de volgende vergadering.
Dan moet ik de andere fracties ook even vragen. PvdA.
Wij zijn in principe wel voorstander, maar we willen er nog wel een keer over spreken. Dus ik wil het nog wel graag een keer terug laten komen.
Ja. En dan komen we bij agenda punt nummer 10. En dat is beleidsvernieuwing van de omgevingswet. Het college stelt hierbij voor om een vernieuwende strategie te kiezen voor de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2019 van kracht wordt. Als kader voor deze vernieuwende strategie het document beleidsvernieuwing onder de omgevingswet, een ambitie gericht op vernieuwing, vast te stellen. Het doel van het voorstel is dat de gemeenteraad een strategie neemt waarmee we de omgevingswet in Tubbergen gaan invoeren. We stellen derhalve het proces vast om bij de nieuwe omgevingsvisie te komen. Het is niet de bedoeling dat we vragen gaan stellen over het technische proces van de nieuwe omgevingsvisie. Dit komt in een later stadium vanzelfsprekend aan de orde. Het agendapunt bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte betreft een presentatie die wordt verzorgd door Bernard Knuif van Nobbegna. Als ik het goed heb. Hij is weg. Ik heb hem gezien, maar even.
Dankjewel. Ja, daar was, ik wou even een glaasje water nog. Dank u wel, voorzitter. Goed, ter voorbereiding op de besluitvorming een korte toelichting, ongeveer 10 minuten op het raadsvoorstel dat voor ligt. Dit zou ik doen samen met mijn collega Thea Snoeijink. Ik ben Bernard Knuif, projectleider voor de Omgevingswet. De totale invoering daarvan, en Thea Snoeijink is deelprojectleider voor de beleidsvernieuwing. Zij zit op dit moment nog in Dinkeland, waar tegelijkertijd een commissie was. En ze vertelt daar een verhaal over zonnepanelen en redt het niet om op tijd hier te zijn. Dus ik zal het totale verhaal doen. Maar daarom staat haar naam wel op de presentatie. Nou, wat ga ik u vertellen? Eerst een korte inleiding op de omgevingswet. Dan het uitleg over het voorstel dat voor ligt. En tot slot toelichting op de status van het besluit en hoe we verder gaan. Nou, die omgevingswet heeft het volgende proces. In 2021 wordt die wet ingevoerd. En we hebben dit jaar gebruikt voor bewustwording en verdieping. Dus om goed in de gaten te krijgen, wat betekent die wet nu voor ons? Nou, daarvoor hebben we u, raad, samen met de raad van en commissies ook van Dinkeland bijgepraat op 15 januari in Vleringen in het Cultuurhuis. En hebben wij een sessie raad en beraad gehad in Rossum in het Cultuurhuis. Ook gezamenlijk met de commissie van Dinkeland. Nou, dit voorstel is daar een vervolg op in het proces. En om uiteindelijk in 2021 klaar te zijn, willen we 2019 gebruiken voor voorbereiding, verandering, dan realisatie en verankering. En hebben we nog tot 2029 de tijd om al onze bestemmingsplannen en beleid aan te passen. Nou, voor u, raad, in dit proces is belangrijk twee documenten waar u in ieder geval een besluit over moet nemen. Dat is het vaststellen van de omgevingsvisie en het vaststellen van het omgevingsplan. Op de inhoud, wat is ook alweer de omgevingswet? Nou, die omgevingswet is de integratie tot één wet op het gebied van al die onderwerpen die daar staan. En het gaat over wetgeving in de fysieke leefomgeving. Dus eigenlijk alles wat je buiten hoort, ziet, voelt en ruikt. Met als insteek dat die overheid die wil heeft om die leefomgeving integraal te benaderen, geen risicomijdend gedrag vertoont, ruimte geeft voor privaat initiatief en een participatieve aanpak toepast. Waarmee deze wet ook het antwoord poogt te zijn op wetgeving die doorgestoken is in zekerheid en in een overheid die bepaalt hoe het eraan toe gaat. En daarmee dus ook meer aansluit bij hoe wij bijvoorbeeld nu in Tubbergen en Dinkeland al werken. Nou, beleidsvernieuwing. Daarvoor hebben wij een document opgesteld, dat hebben wij ook wel het ambitiedocument genoemd, waarin wij vastleggen dat wij gericht op... Ja, dit is het deel wat Thea zou doen, dus verontschuldig mij als ik niet helemaal goed uit mijn woorden kom. Maar waarin wij de ambitie hebben vastgelegd om op een vernieuwende wijze die omgevingswet te gebruiken om ons beleid aan te pakken. En in dat document, wat ook bij het voorstel hoort wat u voor u heeft, die is onderverdeeld in een omgevingsvisie, omgevingsplan en participatie. Nou, wat is nu die omgevingsvisie? Die omgevingsvisie is het strategisch document dat de gewenste ontwikkelrichting voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastlegt. En daarmee is de opvolging van de structuurvisie zoals u die nu misschien kent, maar ook de opvolging van een natuurbeleidsplan, milieubeleidplan. Eigenlijk alle visiedocumenten die we hebben op de fysieke leefomgeving gaan straks op in die ene integrale omgevingsvisie. Daaronder zit het omgevingsplan. En die bevatten regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau, op basis van het beleid dat in die visie is vastgesteld. En hierin zit bijvoorbeeld de huidige bestemmingsplannen, die gaan op in het omgevingsplan. Maar ook bijvoorbeeld de CAP-verordening, regels uit de APV. Dus ook regels die op die fysieke leefomgeving van toepassing zijn, gaan straks allemaal op in één integraal document, het omgevingsplan. Ja, wat staat nu in het voorstel? Het voorstel stelt u voor om te kiezen voor de invoering voor een vernieuwende strategie. En een aantal belangrijke punten daaruit, een aantal belangrijke consequenties daarvan zijn de volgende. Die gaan we puntsgewijs langs. We streven naar een identieke visie voor twee gemeenten. Zowel in grondgebied als in ontwikkeling als ook in beleid vertoont de gemeente Tubbergen en Dinkeland sterke overeenkomsten. En daarom is hiervoor gekozen. Een omgevingsvisie en een plan worden geen blauwdruk, maar een inspirerende leidraad waarbij wij flexibel en oplossingsgericht omgaan met initiatieven uit de samenleving. Waar nu een bestemmingsplan vaak nog zwart-wit is, het kan wel of het kan niet, en daarmee dus ook toetsingsplanologie, gaan wij naar een uitnodigingsplanologie. Dus het grijze gebied wordt groter, waarmee wij met maatwerk beter op initiatieven in kunnen spelen. Het laatste punt, omgevingsvisie is ook geen gedetailleerd plan, maar toont de hoofdlijnen voor het lange termijn beleid. Waarmee wij het insteek daarvan is, zodat die beter begrepen wordt. En als beleid beter begrepen wordt, wordt er ook meer van de mogelijkheden gebruik gemaakt. Hier het eerste punt, wij willen die omgevingsvisie en het omgevingsplan opstellen onder begeleiding van een extern bureau. Maar waarom willen wij dat? Omgevingswet is iets nieuws. Wij kiezen ook voor een vernieuwende strategie. En juist om die externe ogen, die dwingen vaak ook, en die expertise binnen te halen, willen wij ons daarin laten begeleiden door het externe bureau. De volgende twee punten die gaan over belanghebbenden, ook gemeenteraden, worden vanaf de start actief betrokken. En daarin is proces Mijn Dorp, Mijn Dinkeland dus uitgangspunt. We hebben namelijk al aansluiting bij die dorpen, er is al veel opgehaald. Laten we die input gebruiken om de start van die omgevingsvisie, om daar een snellere start mee te maken. En het laatste punt, niet het huidige beleid staat centraal, maar de maatschappelijke opgaven van die initiatiefnemers met hun omgeving moeten centraal staan. Ja, wat is nu de status van het besluit? Wat nu voor ligt is een richtinggevend kader voor het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Er worden uitspraken over het proces gedaan, dus nog niet over de inhoud, maar over het proces. En dat we iets gaan doen. Bijvoorbeeld een uitspraak dat wij die Mijn Dorp, Mijn Dinkeland gedachte bijvoorbeeld als uitgangspunt gaan gebruiken. Maar nog niet hoe. Er staat in dat wij uw raad op een vroeg in het proces gaan betrekken, maar nog niet hoe. Dat volgt namelijk ook nog en dat willen we ook samen met dat externe bedrijf verder gaan uitwerken. Nou, hoe ziet dat er in het vervolg uit? De bedoeling was besluitvorming in de Raad van Tubbergen en Dinkeland 26-27 november. Daarna die aanbesteding, waarna wij met dat externe bedrijf een plan van aanpak kunnen maken voor het opstellen van omgevingsvisie. Zodat wij in 2019 en 20 die omgevingsvisie kunnen opstellen. Dan is de visie klaar op het moment dat de 2021 de wet ingaat. En we gaan tegelijk ook voorbereidingen op het omgevingsplan treffen. Dat wij goed kijken naar ons huidige beleid en onze huidige bestemmingsplannen, kunnen wij daar al snelle oplossingen in kiezen, zodat wij beter toegerust zijn op die transitie in 2021. Nou begon ik deze presentatie met de bedoeling was besluitvorming 26, 27 november. Ik kom net uit Denenkamp en daar is besloten om de besluitvorming 2 weken te verlengen. En de enige reden daarvoor was een procesreden, namelijk de raad had een hele drukke agenda en heeft zich onvoldoende kunnen voorbereiden. Een fractie gaf dat aan op dit onderwerp en daarom is in algeheelheid besloten laten we 2 weken uitstellen. Ja, dat betekent hier voor de planning dat daar 2 weken vertraging in zitten, maar op een periode van 2 jaar nou, moeten we die ergens weer inlopen. Dus maar dat even. Nog om naartoe te lichten. Nou ja, en voor uw raad ook als rol, wilt u daar meer informatie over, volg deze links. De presentatie wordt toegestuurd, komen die links ook bij u beschikbaar. En kunt u, als u meer wilt weten over de wet, dan wel over uw rol, want daar heeft de VNG een heel menu voor. Kunt u hier meer informatie over vinden. Dus voor zover, voorzitter, was de presentatie.
Dank u wel voor de duidelijke presentatie. Wie heeft er een vraag?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg mij af, omdat u zegt mijn dorp 2030 en mijn Dinkeland wordt in betrokken. Maar in hoeverre worden zij ook van informatie voorzien omtrent de omgevingswet?
Meneer Knuijf.
Ja, dank u wel. We hebben ervoor gekozen om dat op dit moment nog niet te doen, omdat die omgevingswet is nog in ontwikkeling en daarmee ook nog vaag. En waar het eigenlijk om gaat, het doel van die wet is ook, het doel van de omgevingsvisie ook, het schetst een kader voor de ontwikkeling van je leefomgeving. En dat is waar we het gesprek over aangaan. En wat ik dan altijd zeg is, wij blijven met die dorpen in gesprek gaan. Hoe ziet uw dorp in 2030 of 2040 daaruit? En wat is daarvoor nodig? En dat wij dat ambtelijk in een beleidsdocument stoppen dat wij omgevingsvisie noemen, is minder interessant. Dus, maar, dus dat is de ene kant van het verhaal. Op dit moment gaan we nog geen uitleg geven over wat is die omgevingswet, wat is een visie en wat is een omgevingsplan. Gaan we wel meenemen in het proces van opstellen. En dat is ook onderdeel van het plan van aanpak met het externe bedrijf. Daar komt een communicatieagenda bij. Want er zullen ongetwijfeld bijeenkomsten komen, specifiek met dit als thema.
Ja, dus we worden wel van informatie voorzien op den duur?
Ja, dat is de bedoeling dat ze van informatie voorzien, maar ik kan nu nog niet precies toezeggen wanneer en wat precies. Ja.
Nee, maar
we gaan het niet onder de pet houden. Nee, juist niet.
Nee. Dank u wel.
Voldoende beantwoord op meneer Overlink. Wie heeft er een volgende?
Dank u wel, voorzitter. Als ik een korte samenvatting mag maken, houdt het in. Minder rails en meer maatwerk. Maar dat is dus op een gegeven moment wat je net zei, minder nee of minder ja. Maar wie gaat op een gegeven moment het maatwerk bepalen? Blijven wij dat als gemeenteraad? Of gaat dat iets meer naar de ambtenaar? Of hoe moet ik dat zien? Is daar al een idee over?
Nou ja, de insteek van dit document is gezamenlijk met die gemeenschap bepalen. Uw gemeenteraad, ambtelijk apparaat, dus gezamenlijk in discussie, maar ook externe partners. Wat wordt onze visie op welke richting het op gaat met Tubbergen? En daar worden de regels op gebaseerd. En in dat proces worden de besluiten genomen, ook door uw raad, over wat wordt uw rol precies. Waar wilt u zelf nog, besluitvormingsmacht is misschien een verkeerd woord, maar waar wilt u dat bij u houden en waar delegeert u dat aan het college? Of waar schept u in de regelsruimte voor initiatiefnemers om die te passen? En die cursus komen in het proces van de aankomende 2 jaar terug.
Dus dat klopt
nog? Dat komt zeker nog, ja. Dat gaan we nu niet vastleggen.
Nee.
Alleen wat de insteek van het voorstel is, is dat uw raad, als u instemt met dit voorstel, wel daar die maximale ruimte in, of maximale ruimte geeft, maar kies voor die vernieuwende strategie. Ja.
Wie heeft de volgende vraag?
Ja, even een vraag ter controle van mezelf. Als wij instemmen met dit raadsbesluit, dan kiezen we dus voor die vernieuwende strategie. Die wordt uitgelegd op pagina 10 van de bijlage beleidsvernieuwing. Dat klopt, hè? Dat is dat model waar we rechtsboven gaan kiezen. Dus samen doen. Oké. En punt 2 was, even kijken, is weer weg. Oh ja, als kader voor die vernieuwende strategie, dat we dat hele document vaststellen. Dus dat gaan we doen zoals daar staat. Dat is dan wat we hier beslissen, hè? Kijk, dat goed. Dan werd ik natuurlijk door uw verhaal, mijn oren werden gespitst toen u zei extern bureau in huur. Dat sta ik ondertussen een beetje onbekend hier. Maar mijn vraag is daarbij, het is helemaal nieuw. U bent er al meer dan een jaar mee bezig, geloof ik. Ondertussen, ik zie u dus als expert. Wat gaat die externe partij nou toevoegen? Zijn die daar langer mee bezig? Of is het een soort vier ogen principe om te zeggen, zij kijken er nieuw naar? Of zij kijken er ook naar?
Kijk, dank u dat u mij een expert noemt, maar tegelijkertijd weet ik een heleboel niet. Ik heb ook in januari uitgelegd dat er zitten heel veel wetten en regels achter en wat dat externe bedrijf ons gaat helpen, waar wij ze hen bij nodig hebben. Er zijn al gemeentes die hebben al ervaring met het opstellen van een omgevingsvisie. Zo'n bedrijf kent die wetten en die regels beter en kan ons daar ook in coachen van maak die keuze nu wel of maak die keuze nu niet. Dus stoort u niet nog een keer aan diezelfde steen die een andere gemeente misschien wel aan heeft gestoten. En daar gaan zij ons in begeleiden. Tegelijkertijd gaan wij de inhoud schrijven. Dus het meeste werk doen we zelf. Dus zij begeleiden ons en brengen die landelijke expertise bij ons in. Dat is de doelstelling.
Voldoende antwoord? Nee, maar dat weet ik niet of dit een vraag is voor meneer Kneuf of voor de wethouder. Wat gaat dat geschat kosten? Lullige vraag.
Ja.
Uw vraag wat dat gaat kosten.
Het gaat over twee gemeenten. De kosten, het bedrag staat niet in het voorstel, staat wel in. Het past binnen het huidige budget. Dus uw raad heeft een budget vastgesteld. Ook Dinkland heeft dat gedaan. Dat staat bij Norbekracht. Binnen dat beschikbare budget kunnen wij deze begeleiding inhuren. We hebben een prijsopgave opgevraagd op basis van en ook andere gemeenten hebben we gevraagd. Wat kost dat? Dat kost tussen de 80.000 en 160.000 euro. En dat is afhankelijk van cursus die jij in dat proces maakt, wat je wel en wat je niet gaat doen.
Daar ben ik een beetje stil van, 160.000 euro. Als het binnen budget was, is het niet zo spannend natuurlijk, snap ik ook wel. Want ik begrijp dat dit allemaal al in gang is, dus dat gaat eigenlijk sowieso door. Daar hebben wij nou niet meer wat over te zeggen, of wel?
Nou, ik wil wel een keertje duidelijk zijn. Wij praten vanavond over het strategisch document waarmee wij uiteindelijk bij die omgevingsvisie terechtkomen. Wij praten vanavond over het pad daar naartoe.
Dat snap ik, maar als op dat pad daar naartoe staat dat wij deze man gaan inhuren, dan beslis ik dus vanavond over 160.000 euro.
Nee.
Even één ding eruit halen. Dat is het risico van bedragen noemen, daarom noemde ik een bandbreedte. Wij gaan aan de onderkant van die bandbreedte zitten. Dat is de verwachting. En dat is een onderdeel van het voorstel, die externe begeleiding. Dus dat wordt niet in gang gezet. Eerder dan gaf ik in de presentatie ook aan. Dan 28 november. Nou, dat wordt nu 2 weken later. Dus wij wachten eerst op raadsbesluitvorming en dan pas gaan wij aan de slag.
Ik denk dat de wethouder nog iets.
Ja, natuurlijk. Die opmerking die u plaatst, die knopen we ook wel eens duidelijk in de oren. Het moet, punt 1, het bedrijf moet van toegevoegde waarde zijn. Dat is één ding. En we streven ook naar een goede efficiëntie. Maar we willen ook graag wat kennis en externe expertise binnenvliegen. En dat is een bepaalde balans. Maar we zullen streven, afhankelijk van wat we vragen, om in aan de onderkant van die bandbreedte te gaan zitten. En dat zijn ook de ervaringen. Dus die fine-tuning die komt nog. Daarin. En voor de rest is er ook al een bedrag beschikbaar gesteld voor de komende jaren. En dat zit dit bureau zit dan, wat aanbesteding ervan moet plaatsvinden, zit daarbij in. Rekening houden dat we het liefst aan de onderkant gaan zitten, afhankelijk van hoe ver we vragen. En onze interne ambtelijke uren zijn ook in versleuteld, want dit is een project op zich. Ik denk dat dit naast de 3D-transformatie, wordt dit de volgende grote opgave, maar dan in het fysieke domein. Niet het sociale, maar het fysieke. Uw oproep is helder, daar zijn we zelf ook kritisch op. Maar we hebben het desondanks toch gemeend. Soms is het handelen even landelijke expertise, procesvorming, even vreemde ogen dwingen soms ook even en die brengen nieuwe informatie. Maar het doelstelling is nog steeds, als kan, zoveel mogelijk zelf blijven doen. Het is onze inhoud, wij moeten het kunnen uitleggen, zowel aan u als raad. En wij kennen onze inwoners ook het beste en wat hier ook het beste past. Dus moet zeker een gemeentelijk sausje overheen.
Laatste vraag voor u.
Dat is wel heel dringend, dus dat zal mijn laatste vraag zijn, Helder. Binnen de samenwerkende gemeenten, Samen 14 of binnen Twente, zijn daar gemeenten die daar al ervaring mee hebben, of niet?
Meneer Knuik misschien?
Ja, er zijn al gemeentes die ervaring hebben. Zo heeft bijvoorbeeld Oldenzaal een concept omgevingsvisie liggen. Ik spreek ook op ambtelijk niveau één keer in de twee maanden met de omliggende gemeentes. Oldenzaal, nou dat zeg ik hier, nee, dit ja, is een beetje risicovol. Kijk, ja daarom, laat ik het eens algemeenheid zeggen dan. Het gaat niet over de gemeente Oldenzaal. Die gemeentes... Die zijn kritisch op wat dat dan oplevert. En er ligt gewoon een heel mooi plan. Maar het biedt dan nog niet heel veel extra ruimte voor wat ze graag willen. Dus zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. We hebben nog 2 jaar. Ja, dat is lang. Maar tegelijkertijd, als je bekijkt wat de omvang van het totale project is. En dat houden we kort. Maar het is nog niet zo dat we kunnen zeggen, we trekken deze uit de la die kopiëren. We passen in Tubbergen toe. Dus dat is daar de status van.
Meneer Eidhoff heeft ook een vraag.
Ja, een vraag en een opmerking hierover. Ik heb ook uiteraard gehoord van, hey, moet daar nou weer een onderzoeksbureau bij? En ik heb zelf lang in de onderzoekswereld gezeten en ik zit nu bij de provincie Gelderland. En als je ziet hoeveel onderwerpen, hoeveel zaken eigenlijk nu in de omgevingswet worden opgenomen, dan is dat zo'n gigantische container, daar moet je expertise bij hebben. Zelf ben ik ook werkzaam op het gebied van bodem en zo. En we, bij de provincie Gelderland zijn we bezig met om dat nu richting de gemeentes en de omgevingsdiensten te brengen. Dat is al zo'n specifiek gebeuren en dat zal voor een heleboel andere dingen gelden. Dus wat ons betreft is zeker hulp daarbij en expertise en kennis en kunde van externen die daar dagelijks echt mee bezig zijn en het hele palet kennen. Dat is wat ons betreft is dat... absoluut acceptabel. Al willen we natuurlijk wel graag op de eerste rang zitten voor zo weinig mogelijk geld. De vraag die ik heb is nog even de volgende voor wat betreft planning. Die heb je aangegeven. Is het zo dat we over 2 jaar die omgevingsvisie moeten hebben? Want bij omgevingsplannen hebben gezien, gaat het zo dat een bestemmingsplan van rechtswegen overgaat naar een... omgevingsplan en dat je dan nog 10 jaar de tijd hebt om te kijken van nou dit was het en dit is het en zo willen we dat vormgeven. Die omgevingsvisie die moet er dus eerder zijn.
Dat is correct. Die omgevingsvisie moet er uiterlijk 2024 zijn. De cursus die wij u voorstellen is misschien politiek, is omdat... voor 2021 klaar te hebben, want het is in het overgangsrecht ook zo, op het moment dat er een aanvraag van een initiatiefnemer wordt gedaan, bijvoorbeeld voor een partiële herziening, moet die al volledig conform omgevingswet op 2 januari 2021 worden behandeld. En dan is het in onze ogen handig en verstandig om een visie te hebben die de hoofdlijn voor je beleid aangeeft, zodat je die aanvragen daar ook aan kunt toetsen. En het klopt dat we tot 2029 dan de tijd hebben om al dat beleid dat onder overgangsrecht valt nog omgevingswetproef te maken.
Dan heb ik nog 1 aanvullende vraag daarvoor. Ik heb begrepen dat als je omgevingsplannen hebt, nu bestemmingsplan zeg je van dat mag wel, dat mag niet. Als je in een omgevingsplan niet aangeeft dat je expliciet iets niet wilt, dan is het gewoon toegestaan. Hè? En geldt dat dan ook in de omgevingsvisie? Als je ergens geen beleid of geen visie op hebt, is het dan mogelijk? Is dat datgene wat eigenlijk de heel andere wijze van denken is?
Ja, en dit gaat mij boven de pet om daar een goed antwoord op te geven. Nee, maar daar had ik mijn collega Thea Snoeink anders voor meegenomen. Ik denk het wel, komen we nog op, komt ook in dat hele proces komt dat nog naar voren waarin wij u voorstellen zullen geven om bepaalde cursussen wel of niet te doen. Dus ik ga daar nu niet op antwoorden.
Meneer Knuik, bedankt voor uw toelichting. Wat doen we nu mee? Neem het mee als bespreekstuk of als hamerstuk? Ik begin bij het CDA. Bespreekstuk? Nou, dan noteren we het als bespreekstuk. Ik dank Bernard Knuik voor zijn toelichting. En dan Ik wil ook de wethouder bedanken voor zijn inbreng van vanavond. Netjes. En dan komen we nu bij agendapunt nummer 11. Ik dank jullie voor de komst naar hier. Ik wens u allen wel thuis. En dan is de vergadering gesloten. Rustig blijven. Rustig blijven.